Voor mij staat de bak met kaarten. Elke kaart bevat een vraag over werk of leven. Mijn gast is Sven Ratzke. Hij is zanger, entertainer, theatermaker en nog veel meer. Treedt heel veel op in Nederland, ook heel veel in Duitsland. Zijn bronnen en idolen zijn zeer variërend. Van David Bowie tot het Berlijn van de jaren 20. Daar maakt hij ook eerder voorstellingen die daarop geïnspireerd zijn. En nu komt er een serie in het Concertgebouw. In de traditie van zijn legendarische late night shows. Een serie Rendezvous. Sven, welkom.
Wat ga je doen? In het Concertgebouw, nou, de late night die je al noemde, dat was eigenlijk altijd een wilde gebeurtenis waar je een beetje in de nachtclubsfeer zat en waar wij de meest uiteenlopende gasten hadden. Vaak Nederlandse gasten van, nou ja, Frank Boeien, Mathilde Santing, Freek de Jonge, Kaandorp, noem het maar op. Dus echt mensen die ik waardeer, die ik leuk vind. En eigenlijk gaan we dat een beetje in Rendezvous ook doen, maar daar gaat het toch meer om de muziek. Dus in mei hebben bijvoorbeeld Erik Vloeimans en Claire McFadden, waar ik ook veel mee heb samengewerkt, en Connie Palme, die gaat natuurlijk niet zingen. Nou ja, you never know. En nu deze aanstaande zondag hebben we Tanja Cross, Margriet Dolman, de beroemde jazzzangeres. Ze is erg goed in jazz zingen. En Joey Arias, dat is echt een legende uit New York die met Klaus Nomi en Bowie al heeft samengewerkt en waar ik ook veel mee heb getoerd. Dus dat wordt een, ja, ik denk, wat ik daar heel bijzonder en mooi aan vind, is dat natuurlijk, dat zijn eenmalige concerten. Dus mensen zien opeens, ja, ontmoetingen, rendezvous. En dat gaat tot ver naar middernacht door, denk ik.
En samen spelen, praten?
Nee, niet praten. Het is toch echt een show. Dus ik ben natuurlijk de host met mijn band. Een beetje de rode draad. En je ziet mij natuurlijk ook performen. En ik ga waarschijnlijk ook met Tanja Cross ga ik wat duetten doen. Vooral Kurtweil dingen bijvoorbeeld. Dus even daar de grens op zoeken tussen klassiek en mainstream. Dus het is echt een show waar je naar zit te kijken. Ja. Het lijkt waarschijnlijk, dat heeft de late night ook een beetje, dat mensen denken, nou ja, dit hebben ze al 100 keer gedaan. Maar het is dan een spontane avond. Wordt echt voor die avond in elkaar gezet.
De vorige, of een van je vorige programma's ging over David Bowie. Ja. Vorige week was Joeri Honing hier te gast, saxofonist. Die zei over Bowie, en dat vond ik wel mooi gezegd, dat hij voor hem belangrijk was, omdat in de jaren 70 Bowie, naast alle muziek, hem ook leerde als jongeman dat het helemaal niet erg was om anders te zijn.
Ja.
Dat Bowie de normaliteit uitdaagde. Dat lijkt me iets dat jou ook wel aanspreekt.
Ja, nou, misschien, kijk, ik vind anders zijn niet zo iets unieks of vreemds. Dat vind ik iets heel normaals.
Iedereen is uiteindelijk anders als je goed kijkt.
Ja, maar gewoon natuurlijk in al het hokjes denken of zo, daar ben ik altijd nooit zo mee bezig geweest. Daar ben ik ook moeilijk te plaatsen waarschijnlijk. Maar ik kan me daar een beetje bij aansluiten. Waar hij mij wel geïnspireerd heeft, is het feit risico's te nemen. Wat misschien ook wel weer hetzelfde als hetzelfde geïnterpreteerd kan worden.
Anders durven zijn, om veel stappen te zetten.
Om bijvoorbeeld echt, om Ziggy Stardust te vermoorden op het toneel en daarna opeens een Amerikaanse soulplaat te maken waar iedereen denkt, ben je nou helemaal belazerd. Dus ja, dat vind ik heel inspirerend. En ik vind dat ook dat eigenlijk te weinig gebeurt in deze tijd. Iedereen probeert zich maar een beetje aan te passen. Daarom zijn er ook, denk ik, zoveel discussies over het anders zijn. Want ja, inderdaad, je noemde net al de jaren 20 Berlijn. Dat is natuurlijk voor mij een grote inspiratie algemeen. Ik heb ook wortels in Berlijn, maar dat is vooral een inspiratie voor mij, omdat, naar mijn mening, toen alles kon. Natuurlijk was het dans op de vulkaan. Daar kwamen die verschrikkelijke nazi's al om het helemaal kapot te maken. Maar ja, daar werd er niet zoveel nagedacht over. Nou ja, net als zo'n avond die ik nu ook in het Concertgebouw doe. Dat soort avonden had je aan elke hoek van de straat, waar je moderne dans met jazz, met klassieke muziek, met comedy, alles kon je eigenlijk, als het maar iets waarachtigs had, iets boeiends had, iets sprankelings had. En dat is eigenlijk, ja, bij mij ook. Ik vind dat leuk om zelf te zien en om dat zelf mee te maken.
En ook het extravagante, het wilderige en het
maar
speelse.
Daarin zoek ik wel altijd naar de waarachtigheid. Ik denk dat ik had vandaag nog een heel leuk gesprek met een muzikant en die zei zoiets van, ja, je bent wel ondanks alle extravagantie en alle glitters en glamours ben je heel verachtig. Wat ik daar doe, dat ik improviseer natuurlijk ook veel, maar ik hou erg van de spontaniteit. Ik ben niet iemand die 2 jaar lang dezelfde musical zou kunnen doen. Daar zou ik gewoon aan dood gaan. Ik heb gewoon het risico nodig eigenlijk. Om te kijken, you never know, weet je. Ik ga het podium op en dat mag ik nu eigenlijk helemaal niet zeggen, maar soms weet ik helemaal niet wat ik doe. En dan ontstaan de meest prachtige dingen. Natuurlijk alleen in samenwerking. Ik kan dat niet alleen. Ik heb een geweldige band en goede techniek. En natuurlijk ook, er zitten ook mensen die daar voor in zijn, hè, in de zaal.
Heb je je vorm gevonden inmiddels?
Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk nooit klaar. En ik tour inmiddels heel veel in het buitenland, naar Australië en Amerika en zo. En wat ik daar ook heel erg fijn aan vind, zijn ook weer wederom de ontmoetingen van eigenlijk performers, van entertainers, die ook tussen alles een beetje inzitten en die heel erg hun eigen ding creëren. En wij hebben elkaar zo langzaam gevonden. En net als Joey Arias, die ik dan nu weer naar Amsterdam haal, dat is gewoon echt watch and learn, weet je. Dat is gewoon, die Amerikanen, die kunnen dat fantastisch. Maar die Australiërs ook en mensen in Londen. Ja, dat is heel boeiend. En daar krijg je ook een beetje de feedback van dit soort collega's. Die zeggen van, wauw, je bent uniek. Of jij bent echt een Ratske. Je bent echt Sven Ratske.
Die begrijpen wat je aan het doen bent.
Ja, ja.
Zullen we beginnen? Hier is een
spannend
bak met kaarten.
Ik heb het nog nooit gedaan. Moet ik ze voorlezen.
Als je wil.
Geloof je in God?
Nou, dat is een mooie binnenkomen.
Ja. Net nog over de NCRV. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want dat is bijna wat er achter het universum daarboven allemaal zit. Maar ik geloof niet in de vorm van God zoals we naar de kerk, en dat we iemand adoreren en dat soort dingen, en volgens een boek leven. Daar geloof ik niet in.
Een schepper die zich er nog mee bemoeit en ingrijpt.
Nou, er moet wel iets zijn. Ik vind het ook een enge gedachte. En ik geloof dat daarom ooit ook God is komen kijken. Omdat wat easier te maken en te zeggen, oké, daar is de hemel en daar is de hel. En dat is even lekker uitgelegd. Maar toen ik mij met Bowie bevatte, toen was het natuurlijk ook dat hele sterrensysteem en al die planeten. En wat is daarachter dan?
Starman, ja.
Ja, nee, ja, we weten dat niet. We komen steeds dichterbij, maar waar is daar een grens of zo? En daar zit natuurlijk zo'n gedachte van, is daar iemand die dat geschept heeft? Nou, daar geloof ik niet helemaal in, maar ik geloof wel dat er iets is of zo, maar ik denk niet dat dat God heet.
Maar wat is dat iets? Is dat een mirakel, verwondering, een natuurwet of toch een wezen?
Ik denk niet dat het een wezen is.
Dan geloof je niet in God, vind ik.
Ja, maar misschien is God wel een soort, weet ik veel, een soort algemene ziel of zoiets dergelijks. Ik begin nu heel filosofisch te worden, maar ik denk wel dat er iets. Nou, het zou mooi zijn als er iets is, laten we het zo zeggen. Nou ja, dat geeft ons hoop.
Het lijkt me stug dat er niets is.
Nee, precies.
Dus er is iets.
Ja.
Hier is een kaart.
Wanneer verloor je onschuld? Oh god. Vroeg.
Wat versta je onder onschuld?
Ik denk dat jullie daar, dat dit een wanneer ontmaagd werd of zo, maar onschuld.
Ja, kan je op heel veel manieren.
Ja, precies. Nou, ik heb nog steeds. Ik heb nog de echte onschuld ben ik toch nog niet kwijtgeraakt, denk ik.
En wat is dat, de echte onschuld?
Ja, ik weet niet. Dat is toch wel iets. Ik denk dat jij en iedereen dat wel heeft. Misschien dat je echt over bepaalde grenzen bent gegaan of zo. In heel veel opzichten. Of mensen heel erg pijn hebt gedaan.
Op die manier, ja. De morele onschuld. Wat was het moment dat je bijvoorbeeld ontdekte wat je geaardheid was? Hoe alles in elkaar stak? Wat was jouw moment van ontplooiing? Laten we het dan niet meteen in termen van schuld en onschuld gieten.
Wat ik eigenlijk in het begin al zei. Ik heb nooit zo daar eigenlijk over nagedacht. Ik kom natuurlijk uit zo'n soort hippie toestand. En daar was alles ook, liep alles wel rond. En dus ook de advocaat.
Het maakt ook niet uit of je nou homo was of geen homo.
Nee, ik geloof natuurlijk in homoseksualiteit en heteroseksualiteit en biseksualiteit en diversiteit en in alles. Maar ik geloof vooral in een connectie eigenlijk. En dat klinkt misschien heel erg. Wat leuk, wat eenvoudig. Maar ja, zo heb ik dat. Kijk, hier in Nederland is dat altijd heel erg een vraag. Wordt er een hele directe, concrete vraag aan je gesteld. Met wie deel je het bed bijvoorbeeld? En ik ken dat bijvoorbeeld in New York. Heb je een fantastische downtown scene van artiesten en mensen die filosofen zijn, bij wijze van spreken. En dat is gewoon een groep van totaal diverse mensen. En dat herinnert mij wel weer aan mijn jeugd, aan mijn hippietijd. Daar wordt niet, jij hoort daar niet bij of zo.
Maar er zijn ook samenlevingen geweest. En ik ben geen antropoloog, maar er zijn genoeg samenlevingen geweest waar homo en hetero niet bestond. Waar precies, mensen een knaapje hadden en een vrouw. Of de vrouwen het met elkaar deden. En dan alleen als ze bevrucht moesten worden, mocht er even een man bij komen. Waar de vrouwen de baas waren en de man in een harem zaten. Andersom. Alle precies, mogelijkheden zijn biologisch mogelijk.
Ja.
Volgens mij.
Ja, daar geloof ik ook wel in. Nou, het geeft ook gewoon zo. Kijk, wat ik vaak wel eens in mijn shows heb. Ik kom natuurlijk op in een glitterpak en toestanden. En ik moet morgen bijvoorbeeld voor een bouwbedrijf iets gaan doen. Maar dat bouwbedrijf wil mij heel graag hebben. Nou, dan kom ik. Maar dan ga ik niet nadenken. Wat doe ik? Ik moet nu iets anders aandoen. Nee, take me as I am, weet je. En dan heb je wel eens mensen in het begin die met hun armen over elkaar heen zitten en denken van wie is die freak? Maar uiteindelijk als je iets in een soort waarachtigheid brengt, dan kun je denk ik iedereen voor je winnen. Behalve de neonazies of zo, ik bedoel. Maar daar zou ik natuurlijk nooit in contact mee willen treden. Maar je hebt een aantal mensen die gewoon niet intelligent zijn. Maar verder.
Moet je wel eens je moed bij elkaar rapen? Dat je voor je op moet even slikt van
Nee.
Nooit. Je doet het gewoon.
Ja, dat is ook het beste. Maar ik heb. Nee, daar doe ik dit ook al te lang voor. Dat ik.
Zullen we nog een kaart doen?
Vind je respect belangrijk? Ja.
Is dat voor zeker vraag? Wie heeft die nou weer bedacht?
Daar zit ik wel eens te mopperen in Nederland over.
Gebrek aan respect.
Nou, ja, bijvoorbeeld ook van de pers of zo, weet je. Dat is. Ik kom net terug, nog een week in Berlijn gespeeld, ook het programma Starman. En dat is daar al geweest. En dan krijg ik alweer recensies. En dan zei mijn regisseur, of een goede vriendin van mij, Connie Palmer, zei van, nou ja, ze hebben gewoon meer het talent om te bewonderen, die Duitsers. En dat is wel heel fijn, want je werkt natuurlijk je helemaal Lazarus vaak aan een programma. En als je dan zo'n recensie leest, waar ook eens wat details in beschreven zijn en waar iemand met aandacht dat beschrijft wat hij gezien heeft. En ook zijn mening. Ik bedoel, het gaat er niet om dat hij je de hemel in juicht, alleen maar. En hier in Nederland wordt het wel eens zo. Ja, Cornald Maas zei dat ook wel eens. Ben je daar niet over boos dat je dan eigenlijk zo weinig respect soms wel eens krijgt. Maar ik zei, ja, maar zo zijn we gewoon in Nederland. En ik vind het aan de andere kant ook wel weer. Kijk, ik blijf daardoor wel heel erg nuchter. Maar soms ook wel weer een beetje jammer.
Nou, soms zou dat wel. Mensen mogen wel soms erkennen hoeveel werk, inspanning en
ik ga bijvoorbeeld in het eind van het jaar ga ik een avond organiseren in het Concertgebouw voor Lisbeth List. Why? Want die vrouw is een vakvrouw. En ook al wat je ervan vindt, die moet gewoon een avond een keer krijgen. Want niemand doet dat. Nou ja, dat soort dingen. Dat is weer zo'n beetje on-Nederlands. Vind ik. Misschien ben ik ook een beetje om dat allemaal een beetje los te breken. Kom op, jongens. Zet mensen ook wel eens op een voetstuk.
Mag het ook wel eens vieren. Ja. Zullen we nog één kaart kijken?
Deze kijkt me aan. Dus zal ik. Waarin lijk je op je ouders? Ja, mijn moeder die heeft 6 kinderen. Ik heb natuurlijk ook heel veel kinderen, zeg maar, om mij heen. Alle mensen die voor mij werken, met mij werken. Die is psychiater. Ik heb heel veel mensen die vaak naar mij toe komen en hun hele hart luchten. Maar ook uit het niets. Ik ga wel eens met een collega eten en die gaat alles aan mij vertellen. En dat hou ik dan natuurlijk ook voor mijzelf. En dan zeg ik wel eens wat tussendoor. En ik denk, mijn vader is iemand die, wat ik heel jammer vind vaak... dat heb ik vaak met mannen toch gehad... die dan iets zeggen en dat dan niet afronden of zo. En dan heb ik juist, als ik iets zeg, dan gaat het ook gebeuren. Soms dan duurt het wel eens wat langer, hè, met een project of zo. Maar ik hou me dan wel altijd aan mijn woord.
Niet zeg ik ga een boek schrijven dat er dan nooit komt.
Ja,
of...
dat soort... Ja, weet je, dat heb je in Berlijn natuurlijk ook als toen ik daar... net zat, al die mensen die dan op die terrasjes de hele dag zitten.
Ja, ik ben schriftsteller. Ja, ik heb nog niet angefangen. Ik drink jetzt erst wat.
En dan denk ik van, en een week later zit hij er nog. Nee, het is, ik ben wel een doe-mens. Dat heeft, heb ik wel allemaal toch ja, eerder van mijn moeder. Die natuurlijk 6 kinderen, 4 paarden, 3 honden, 5 katten... en dan ook nog psychiater worden... en die eigenlijk rhythmic docent was. Daar heb ik wel ook heel veel respect voor. En die heeft eigenlijk van die tweede huwelijk... ook van de mannen om haar heen, dus van mijn vader en ook haar nieuwe man... eigenlijk nooit ondersteuning of respect eigenlijk gehad. Dus nog een keer die andere vraag terug te komen. Dat is wel, ja, dat is wel heftig eigenlijk, dat ze dat ondanks alles... Maar ze is een hele sterke vrouw en ze nu geniet ze heel erg natuurlijk ook van haar succes.
Sven, dankjewel dat je de gast wilde zijn. 13 maart, 15 mei, 18 oktober en 17 december in het Concertgebouw. De Rendezvous van Sven Ratzke. Dankjewel. Ja.